Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wilde met jullie enkele versen lezen uit Hebreeën 11. Zullen we de virusscanner openen? Slechts enkele versen. Ik lees vanaf vers 1. Daar staat: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. En door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Tot zover. Ik zou willen zeggen, zelfs nadat hij gestorven is, spreekt hij nog steeds, Abel. Ja, bekende verzen, zo hier aan het begin van Hebreeën 11. Nadat we eigenlijk in Hebreeën 10 de climax van de brief hebben gehad. Ik neem aan dat iedereen weet waar Hebreeën 10 over gaat. Hè? Hebreeën 10 handelt over hoe Christus uiteindelijk is ingegaan in het ware heiligdom, in de hemel zelf, in het binnenste heiligdom. Dat is Hebreeën 9 nog, maar daar heeft hij zichzelf geofferd. Daar heeft hij zijn leven gegeven voor de gelovigen. En hij offerde daarin zelfs zijn lichaam tegelijk. Dat staat dan in de eerste 10 versen ongeveer van Hebreeën 10. En vervolgens is dan de oproep in Hebreeën 10 dat ook wij als gelovigen, levend onder het nieuwe verbond, of broeders, Hebreeën 3 vers 1, die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden, ook wij nu zouden vervolgens ingaan in dat binnenste heiligdom om te naderen. Om te naderen bijvoorbeeld, Hebreeën 4 vers 16, tot de troon der genade. Of zoals het dan in Hebreeën 10 vers 22 staat, we zouden ingaan met volle verzekerdheid des geloofs. Volle verzekerdheid des geloofs. En vervolgens komen wij daar dan samen. Want Hebreeën 10 vers 25 bijvoorbeeld en verder, die woorden die zo vaak misverstaan worden, die woorden die ons oproepen om daar onze samenkomst te hebben en niet te verzaken. Zo wij weten dat de dag nadert en we zouden elkaar daar aanscherpen. Maar dat is niet zozeer hier in het aardse op zondagochtend rond 10 uur, maar dat is daar in het binnenste heiligdom. Daar waar de Heer zit op de troon. En vervolgens zouden ook wij dus onszelf daar offeren. Offreren, ons leven geven, ons leven wijden aan degene die daar zit tussen de cherubim als het ware. En daar spreekt hij vervolgens dan ook tot ons. En daar zouden we vanaf die troon barmhartigheid verkrijgen. Dat is ook Hebreeën 4 vers 16. En we zouden daar genade vinden. Geen wet, geen oordeel, maar genade. En we zouden vervolgens geholpen worden ter bekwamer tijd. Want ook dat is het werk van onze hoge priester, van Christus, die eenmaal is ingegaan om zichzelf voor altijd op te offeren. Eenmalig. Maar dat is allemaal door geloof. En in de eerste plaats door zijn geloof. En zo zou ik willen zeggen dat geloof, zoals we dat nu net lazen in Hebreeën 11, dat dat een centraal thema is binnen de brief aan de Hebreeën. Laten schrijven weg. Maar het gaat om geloof. En met name dus het geloof van Christus. En door dat geloof heeft hij zijn positie en zijn bediening verkregen. Dat is precies wat in de eerste hoofdstukken van de brief naar voren wordt gebracht. De eerste vers eigenlijk al van de brief. Hè? Door zijn geloof heeft hij zijn uitermate verhoogde positie verkregen. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Hij is vervolgens gezet aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En hij is van tussen de mensen uitgenomen en hij is gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hoge priester dus van het nieuwe verbond. En vervolgens spreekt de brief dus ook over de betere dingen van het nieuwe verbond. Dat is wat in andere brieven dan niet het nieuwe verbond wordt genoemd, maar gewoon de genade. Ja, de betere dingen. En hier in Hebreeën 11 lezen we dus over bijvoorbeeld een meerdere offeranden van Abel. Daar kom ik straks nog op terug. Maar hier in Hebreeën 11 wordt vervolgens dat geloof van Christus geïllustreerd aan de hand van oudtestamentische gelovigen. Mensen die niet zagen, maar vervolgens wel hun weg gingen in geloof. En deze oudtestamentische gelovigen, die worden de ouden genoemd, in vers 2, hè, is dat? Maar deze ouden, of oudtestamentische gelovigen, deze wachten nog op de vervulling van de belofte, waar wij, levend in de bedeling der genade, al deel aan hebben. Wij hebben al deel aan de zegeningen van Christus, en dat zijn volgens Efeze 1 hemelse zegeningen. Nou, en daar zouden wij dus goed van doordrongen zijn. Want deze brief handelt wel degelijk over de hemelse positie van de gemeente. En ja, dat we daarvan doordrongen zouden zijn, dat is dan Hebreeën 12. Hè? Over die opvoeding. De vader die zijn zonen lief heeft en dus zijn zonen kastijdt en opvoedt. En dat is geen zaak van vreugde, hè? Dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar daarna geeft het een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Enzovoorts. Hebreeën 12, wat prachtig. Maar hier in Hebreeën 11 staat dan dat geloof centraal. En dat begint dan met wat lijkt op een soort definitie van geloof. Dat is het niet, maar nou, we zullen zien. Er staat dan in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Ja. Het zijn eigenlijk twee zinnetjes die je onder elkaar moet zetten. Twee parallele zinsgedeelten. Ik zeg altijd, je hebt deel A en dat is een vaste grond der dingen die men hoopt. En je hebt deel B en dat is een bewijs der zaken die men niet ziet. En die twee dingen die zeggen eigenlijk hetzelfde met andere woorden. Dus het is nou eenmaal bijbelstudie. Ik doe niet aan woordverkondiging in de zin van praatjes. Dus we gaan gelijk versen onder elkaar zetten. Vaste grond moet je dus koppelen aan bewijs. Dat is wat het is. Vaste grond is bewijs. En dingen die men hoopt, komt overeen met zaken die men niet ziet. En je verwacht dat dus, vervolgens. Maar dat is wat geloof is. Geloof is dus vaste grond of bewijs van iets wat men hoopt of verwacht en iets wat men dus nog niet ziet. En zo zou je het dus als een definitie kunnen zien. Maar wat is geloof naar bijbelse normen eigenlijk? Nou ja, de meeste van jullie weten dat dit woordje geloof in het Nieuwe Testament, dat is in dit geval pistis, van pistos, en dat is afgeleid van een werkwoord pisteo of een stam peito. En dat betekent zoveel in het Nieuwe Testament als vertrouwen. Geloven is vertrouwen dus. Of trouw of getrouw zijn. Het heeft te maken met ergens een aanname doen. Iets aannemen en daar trouw aan zijn. En in de Bijbel heeft geloof altijd te maken, er is geen uitzondering, met het aannemen, met het vertrouwen op de waarheid. Dus wij geloven niet zomaar iets. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagewandeld. Maar wij geloven het woord van God. Dat is wat geloof hoort te zijn. Het aannemen van het woord van God. En de Heer zegt zelf in Johannes 17, vers 17, dat dat de waarheid is. Dus wij zouden geloven in de waarheid. En zo roept Paulus bijvoorbeeld, om maar een vers uit zijn verband te halen, in 1 Timotheus 4 vers 9 Timotheus op. En hij zegt dan vervolgens, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Nou, dat woordje getrouw, dat is gewoon geloof. Dit is een woord wat je kunt geloven, waar je op kunt vertrouwen, wat je dus kunt aannemen, want het is de waarheid. En op de waarheid kun je bouwen. Of in Titus 1 vers 9 zegt hij iets soortgelijks, dat wij zouden vasthouden aan het getrouwe woord. Het woord dat de waarheid is. En vervolgens zouden we daar dus op bouwen. En ook in het Hebreeuws komen we de waarheid tegen als we naar het woordje voor geloof kijken. Want het woordje voor geloof in het Hebreeuws, dat is aman. Het werkwoord aman, geloven. Maar dat is sterk verwant of zelfs gekoppeld aan het woordje emet. En dat betekent gewoon waarheid. Dat zijn in het Hebreeuws eigenlijk dezelfde woorden. Dat is verbonden aan dezelfde stam. Wij zouden geloven in de waarheid. En daarom zouden we zeggen als we de waarheid horen, amen. Dat is, ik geloof. Ik neem het aan. Ik accepteer het dus. En omdat het dus om geloven gaat in hetgeen God heeft gesproken, in de waarheid, is het dus een vaste grond voor ons. En is het geen statistiek, geen vorm van waarschijnlijkheid. Nee, het is voor ons een vaste grond. En statistiek, dat is iets wat de mens zelf nodig heeft, omdat hij het overzicht mist. Omdat hij niet alle realisaties van iets kan overzien. En hij moet dus een gokje wagen af en toe. Hij moet met waarschijnlijkheid leven. Maar God heeft gesproken. En als God spreekt, dan gebeurt het. En daarom is het voor ons een vaste grond. Een vaste grond is iets wat blijft staan. Een basis dus. En via het Grieks van dit woordje vaste grond, daar zit het woordje stasis in, hypostasis, dat is opstanding. Ons geloof is gebaseerd op het woord van God en daarin staat de opstanding van Christus centraal. Dat staat. En daar zouden we dus uit leven. En die vaste grond, die zouden wij volgens diezelfde Hebreeënbrief vasthouden tot het einde toe. Dat staat in Hebreeën 3 vers 14. Dat zouden we vasthouden. We zouden daar dus op gaan staan en op bouwen. Het geloof is dus een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Nou, en dat hopen, ik zei het net al, dat is eigenlijk ook niet iets wat men verwacht op basis van statistiek, maar op basis van hetgeen God gesproken heeft. Dus hopen, dat is eigenlijk hetzelfde als toekomstverwachting, maar dan met zekerheid. Wij geloven iets, God heeft gesproken, maar wij wachten nog op de vervulling van de belofte, namelijk dat het zichtbaar wordt. Wij wandelen nu nog niet door aanschouwen, maar door geloof. Maar we weten zeker op grond van het woord van God dat de Heer in heerlijkheid zal verschijnen bijvoorbeeld. Het is dus nog wachten. En daarom hoopt men nog. Alleen in de wereld heeft men dit woordje zodanig uitgekleed dat het een soort, ja, het kwartje kan links omvallen en het kwartje kan rechts omvallen. Maar dat is niet hoe de Bijbel met dat begrip hopen omgaat. Hopen is gewoon verwachten. En het is dus vervolgens ook een bewijs, staat er. Een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou, dat woordje voor bewijs, dat komt hier alleen maar voor in Hebreeën 11. Maar woorden die daarvan afgeleid zijn, die komen wel tegen voor, wel degelijk ergens anders voor. En dan wordt het vertaald met bestraffen, of overtuigen, of weerleggen. Bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 3 vers 16, hè, want alle schrift is van God ingegeven en is nuttig ter bijvoorbeeld wederlegging, staat er dan. Nou, daar vinden we dat woordje terug. En het woord van God, we hebben het in de inleiding al gehoord, dat gaat in tegen de heersende leringen in deze wereld. Dat gaat in tegen de heersende principes in deze wereld. Maar wij zouden ons wel degelijk laten onderwijzen door dat woord van God. En daarop dus gaan bouwen. En voor ons vormt dat dus een kader waarbinnen wij ons bewegen en waarop wij kunnen bouwen. En dat heeft wel degelijk met logica te maken, met reden, met het verstaan. We zouden deze zaken, de zaken die in het woord naar voren worden gebracht, met ons verstand in ons opnemen. En vervolgens gaat dat uitwerken. En het gevoel zou er als het ware achterna komen. Nadat we hebben gekauwd, overdacht dus, en vervolgens hebben doorgeslikt, geaccepteerd. Vervolgens werkt dat dan vanzelf uit, op een of andere wijze in ons leven. En zo vormt het dus een basis. En het is een bewijs der zaken die men niet ziet, En die zaken spreken dus over de zaken aangaande de nieuwe schepping. Zaken die men nog niet ziet. Want wij zijn weliswaar wedergeboren. Wij hebben de geest Gods ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Maar van buiten is dat niet zichtbaar. Je kunt je wel ineens vroom gedragen en anders gaan lopen. Maar in principe zie je niks aan de buitenkant. Het is iets wat van binnen uitwerkt. En straks, wanneer die schil wegvalt, dan pas zullen we zien wat de Heer heeft uitgewerkt. En dat zal ook voor de hele schepping gelden in de toekomst. Dus over die zaken spreekt het woord van God. En daar zien we naar uit dus. En in de praktijk van ons leven zijn die zaken dan de betere belofte of de betere dingen of de betere hoop van het betere verbond. En daar zouden we nu al, nog levend in het lichaam, in het vlees, al uit leven en in wandelen. Dat is wat in deze verse naar voren komt. En dat zijn dus zaken die men niet ziet, maar toch ook weer wel. En dat is hetzelfde als in het begin van de Hebreeënbrief, waarin staat dat alle dingen de Heer onderworpen zijn. Hè? Alle dingen zijn hem onderworpen, staat in Hebreeën 2 vers 8 en vers 9. Alleen zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, staat er dan. Maar dan daarachter in vers 9 staat er, maar wij als gelovigen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond enzovoort. Maar dat is door het geloof. Op basis van het woord van God, wat wij met zachtmoedigheid in ons hart laten planten. Wij zien dus wel degelijk, maar niet met onze vleeselijke ogen. En ja, als ik dan een samenvatting mag geven van wat Hebreeën 11 vers 1 dan zegt, dan is het dus eigenlijk dat er staat dat ons geloof, maar ook het geloof van Christus, is gebaseerd op hetgeen God gesproken heeft. Hetgeen wij verwachten is gebaseerd op wat de Heer beloofd heeft. En dat is vast, dat staat vast. Die beloften staan vast en daar bouwen wij vervolgens op, totdat we de uitkomst zullen zien. En vanaf de eerste bladzijde van de schrift spreekt de Heer, spreekt God over de nieuwe schepping. Doet hij belofte. En we zouden al die zaken optellen. We zouden die geschiedenissen bestuderen in geloof. En vervolgens worden wij dus bevestigd door het woord van God. En het is dus het woord van God wat gemengd wordt met geloof, wat ons vastmaakt. Wat een vaste grond is. En het was hetzelfde geloof wat de Heer Jezus Christus had, samen met het woord van God, waardoor hij de positie heeft verkregen die hij nu heeft. Dus we hebben hier geloof en vervolgens hebben we hoop, namelijk verwachting, toekomstverwachting. En dat is wat een gelovige, als het goed is, blij maakt. Niet dat hij alleen maar die zak ellende op zijn rug meeneemt van een verleden. Allerlei littekens die hij oploopt, leuke dingen, maar ook minder leuke dingen, geliefden die hij moet achterlaten. Nee, die gelovige heeft juist uitzicht. Toch? Die gaat juist vooruit. Nou, we hebben geloof, we hebben hoop. En dan missen we eigenlijk alleen nog de liefde. Tenminste, in de Bijbelse systematiek horen die drie nou eenmaal bij elkaar. Je zou een bladzijde terug kunnen slaan, dan kom je de liefde in Hebreeën 10 vers 24 tegen, hè? Nadat wij in geloof ook in zouden gaan met die hoop, zouden wij op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Daar vind je het woordje agape. Maar ondanks dat je in Hebreeën 11 het woordje liefde niet tegenkomt, is het mooiste voorbeeld van wat liefde is juist die voorbeelden zelf die genoemd worden. Uit hun wandel bleek hun liefde voor het woord van God. En daarom zijn zij gerechtvaardigd uit geloof. Maar dat was omdat zij zo wandelden. En dus, als wij zo wandelen in geloof en hoop, dan blijkt in Hebreeën 12 vers 6 dat de Heer ons opvoedt. En dan staat er in Hebreeën 12 vers 6, want die de Heere dan lief heeft, nou, wie zouden dat zijn? Dat zijn degenen die wandelen in geloof. Bijvoorbeeld in Hebreeën 10 vers vers 38 staat bijvoorbeeld, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dat staat diametraal tegenover Hebreeën 12 vers 6. Want daar staat, wie de Vader lief heeft, die zal hij kastijden. Maar dat zijn degenen die uit geloof leven. Dat zijn degenen die zich dus onderwerpen aan de Vader. En dat betekent dus niet dat je maar een gelovige moet zijn, dat je maar ergens in gelooft en jij jouw ding en ik mijn ding. Nee, geloof in hetgeen God gesproken heeft. En dan blijkt helaas dat er helemaal niet zo heel veel gelovigen zijn. Want velen die zich uitgeven als gelovigen, hebben hun eigen gedachten boven de schrift gelegd. Weten het vaak beter. En denken van, nou, als God dat zo zou doen, dan hoeft het voor mij niet. Dat kan niet waar zijn. Enzovoort. Maar we zouden ons juist leren in onderdanigheid te onderwerpen aan wat hij gezegd heeft. Want hij voert een plan uit. En het is niet aan ons om die plannen te proberen te veranderen. Hij werkt uit. En wanneer wij ons onderwerpen aan zijn woord, dan blijkt dat hij ons lief heeft. En gaat hij zijn weg met ons. En ja, dat is inderdaad geen zaak van vreugde in deze wereld. Maar het werkt wel uit. Dat is het doel. En dat is wat de mens van nature al moeilijk vindt om te accepteren. Als het niet leuk is, ja, dan liever niet. Dan moeten we iets anders verzinnen. Maar het staat hier toch echt. Die gezelt hij. En dat was in die tijd geen pretje. Nu nog steeds niet, word je gelijk weggehaald trouwens uit huis. Maar wanneer we dus trouw zijn aan hem, trouw zijn aan de Vader, dan ontstaat er vanzelf liefde. En dan voedt hij ons op tot volwassen zonen. En de voorbeelden worden ons vervolgens gewoon genoemd. Want er staat in Hebreeën 11 vers 2, want door hetzelfde, dus door het geloof, hebben de ouden getuigenis bekomen. De ouden, dat zijn de presbyters, de ouderlingen dus, namelijk de voorgangers in geloof. Want dat is de werkelijke betekenis van een ouderling. Zoals wij de ouderling kennen als de ouder in leeftijd, is de enige Bijbelse betekenis degene die ouder is in geloof, die voorgaat dus. Die weet hoe de dingen in elkaar steken. En daar kun je vervolgens achteraan wandelen. Dat is de bedoeling. Natuurlijk, de bedoeling is dus dat die ouder is in het geloof en het woord van God nawandelt. Maar ergens krijgt het dus een plaatje. En zij zijn dus reeds opgegroeid en zijn nu voorbeelden voor andere gelovigen. En deze ouden die hier genoemd worden zijn oud-testamentische gelovigen. Maar ze geloofden niet anders dan wij. En zij hebben vervolgens getuigenis bekomen. Dus zij zijn tot getuigenis. Zij hebben gesproken. En in het Grieks staat hier martyrio. Het werkwoordje martyrio van martelaar. Hè? En dat heeft in ons taalgebruik een negatieve klank. Martelaarschap. Helemaal in deze jaren. Maar van origine is het gewoon getuigen. Het heeft iets positiefs juist. Het is uitdragen. Het is namelijk spreken over de hoop die in je is. Dat is de eerste betekenis van getuigen. Spreken. En dus uitdrukking geven aan de gedachten die in je hart zijn. En dat gaat in de eerste plaats volgens Jacobus via de tong. En bij de natuurlijke mens komt er dus allerlei vuiligheid uit. En dat zijn geen schuine bakken, maar dat is woord van de mens. Wat hij zelf bedacht heeft. Maar we zouden het uitdrukking geven aan het woord van God. Dus door te spreken en vervolgens ook door de wandel. Want wie... als je de tong eenmaal beheerst, hè, dan beheers je de geest, maar dan kun je ook wandelen. Toch? Nou ja, denk maar aan een paard. En deze gelovigen gaven dus uitdrukking aan hun geloof door hun wandel. Het bleek gewoon uit wat ze deden, door de keuzes die ze maakten. Nou, en die keuzes waren weer gebaseerd op hun denken. Nou, en dat geloof is hen dus gerekend tot rechtvaardigheid of gerechtigheid. En vervolgens wordt er dan vanaf Hebreeën 11 vers 2 tot en met vers 39 naar deze voorbeelden gewezen. Want het begint dan met vers 2 dat zij getuigenis bekomen hebben door het geloof. En in vers 39 en deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Dat sluit het dus weer. En zij waren dus toonbeelden. Toonbeelden van geloof en daarmee ook illustraties of typen van Christus. Maar dan zou je elk voorbeeld moeten onderzoeken. Alleen staat er dan in vers 39 aan het eind dat zij de belofte niet hebben verkregen. Want zij leefden nog voor de opstanding van Christus. En Christus zou de eersteling zijn. Maar staat er dan op dat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dus hier vind je dat eeuwenoude principe van de omkering weer. Dat God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Of dat vele eerste de laatste zullen zijn en vele laatste de eerste. En dan kun je weer een gelijkenis lezen. Toch? Dat is dat principe. En hier staat dat dus gewoon in klare taal. Dus de ouden hebben getuigenis bekomen en dan staat er in vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Ja, een beetje een puzzel inderdaad. Maar hier staat nog steeds dat het geloof door het woord van God is. Want deze twee dingen horen bij elkaar. Geloof in het woord van God. Die twee zouden vermengen met elkaar. Het woord van God werkt in ons uit wanneer het wordt vermengd met geloof. En anders niet. Dan is het gewoon een boek wat geschreven is door mensen in een bepaalde tijd, in een bepaalde context en verder komt men dan niet. Dan heeft men de kracht van het woord verloochend. Maar we zouden juist leren wat de Heer met zijn woord te zeggen heeft. Dus wij zouden niet kijken naar al die individuele aardse schrijvers. Ik zeg wel eens, we zouden naar de goddelijke context moeten kijken. Wat zegt de Heer via al die verschillende schrijvers? Wat is de lijn die de Heer uitzet? En dan blijkt het woord van God te zijn. En dan blijken inderdaad al die verschillende plaatjes die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, toch samen te smelten tot één geheel. Tot één krachtig getuigenis van de Heer Jezus Christus. Dat is het woord van God. En dat staat dan los van al die tijden en gelegenheden. Door het geloof in het woord van God. Verstaan wij vervolgens als gelovigen dat de wereld door het woord van God is toebereid. Wij verstaan dus door het geloof. Ja, en waarom? We waren er niet bij. Toch? Wie zei dat nou? Waar waart gij toen de Heer dit en de Heer dat? Was het niet in Job? Wij waren er niet bij in ieder geval. En ja, als wij er niet bij waren, dan is het per definitie geestelijk voor ons. Dan is het ongrijpbaar. Dan heb je het niet met eigen ogen gezien. Dan is het dus onzienlijk. En als gelovigen zouden wij leren juist die geestelijke dingen te zien. Maar de natuurlijke mens begrijpt die dingen niet, hè? Nou, vaak worden bepaalde theorieën in de wereld naar voren gebracht. Met name door wat men dan de wetenschap noemt. En die theorieën worden naar voren gebracht alsof ze er zelf bij waren. Maar ook daar zit gewoon die factor geloof ingebakken. Zij vertrouwen namelijk ook op bepaalde zaken die zij vervolgens als bewijs nemen. Maar ook dat is interpretatie van gegevens. Nou, en wij als gelovigen in het woord van God zouden leren om te verstaan wat de Heer gesproken heeft. En dan moet je inderdaad schrift met schrift vergelijken. Er is geen andere manier. En dat verstaan, dat is inzien. Dat is begrijpen. Dat heeft dus inderdaad met ons denken te maken. En ja, door het verstaan, door het geloven in het woord van God, door dat te aanvaarden, leren wij dus welk plan God uitwerkt. En ik zou bijna willen zeggen, in Johannes 8 zegt de Heer zelf ook, wanneer wij in zijn woord blijven, dan zouden wij vervolgens waarlijk zijn discipelen zijn. En dan zouden wij de waarheid leren verstaan. Dat is een ander woordje dan hier staat. Maar vervolgens zou die waarheid ons vrijmaken. Dat is niet een werk wat wij doen, dat is het werk wat Hij doet. En dat is gebaseerd op het woord van God, wat weliswaar lijkt op zwarte letters op witte bladzijden die wij zo tot ons nemen. Maar wanneer wij er in het leven, in onze wandel tegenaan lopen en onze keuzes maken, dan blijkt het ineens kracht te zijn en uit te werken. dan blijkt het tot leven te komen. En dat is wat het woord zou doen. En daar kun je gewoon niet van tevoren bij. En dat doet trouwens elk woord wat een mens tot zich neemt. Dat werkt altijd uit. Maar het woord van God maakt ons tot nieuwe schepselen. Alleen dat zal in de toekomst zichtbaar worden. En wij verstaan door datzelfde woord dat de Heer ooit in het verleden de wereld heeft gemaakt. Alleen staat hier niet de kosmos, maar hier staat het meervoud van het woordje eeuw. Dus het woordje aion staat hier. Dus het is eigenlijk niet zozeer hemel en aarde, zoals wij dat kennen als de schepping. Maar het gaat meer over de inrichting van de kosmos. Daar heeft hij de hand in gehad, staat hier. En door het woord van God leren wij als het ware hoe God zijn hand heeft gehad in de wereldgeschiedenis. En hoe de wereldgeschiedenis vervolgens leidt naar Christus. En leidt naar de openbaring van zijn koninkrijk. Want dat is waar hij zijn hand in heeft. En wij kennen het begrip eeuw meestal als iets in de zin van tijd, een periode van tijd. Bijvoorbeeld als 100 jaar. Maar dat is slechts een aspect van wat het begrip eeuw inhoudt. Want het woordje eeuw heeft meer te maken met hiërarchie. Met wat er heerst. Dat is wat de eeuw zou zijn. Wat heerst er? Nou, en zo heb je hoogtijdagen, een gouden eeuw bijvoorbeeld. Maar in de Bijbel kennen wij bijvoorbeeld ook een eeuw deze wereld. In Efeze 2. En dat is gewoon de heerser van deze wereld. Nou, en deze eeuw, deze tegenwoordige eeuw, staat tegenover de toekomende eeuw. Nou, en de toekomende eeuw is niets anders dan de schepping waarin Christus heerst. En of wij dat nou zien of niet, dat doet er niet toe. En die twee kunnen ook nog eens naast elkaar bewegen. De tegenwoordige en de toekomende eeuw. Nou, en uiteindelijk zal er alleen een toekomende eeuw overblijven, want Christus is degene die heerst en blijft leven. En daarom is het ook nog eens eeuwig in tijd. Want dat is ook de Hebreeënbrief. Hij is eenmaal opgewekt en hij sterft niet meer. En hij is trouw aan zijn bediening. Dus wij hebben inderdaad eeuwig leven. Het leven van Christus. Het leven van de nieuwe schepping. En omdat Christus niet meer sterft, gaat dat leven niet meer voorbij. Want hij zorgt ervoor dat dat leven in stand wordt gehouden. Nou, en de Heer heeft dus zijn hand gehad in zowel deze eeuw als in de toekomende eeuw. En dat leren wij dus door het woord van God. Door het geloof in het woord van God. En vervolgens vanaf vers 4 vinden we dan die voorbeelden van oud-testamentische gelovigen die, ondanks dat ze de vervulling van de belofte Gods niet zagen, toch geloofden. En dat bleek uit hun wandel. Of zoals Jacobus het zegt, dat bleek uit hun werken. Maar dat waren dus geen werken der wet, dat waren werken des geloofs. Gewoon de consequentie trekken van wat je gelooft. En daaruit bleek dus hun liefde voor het woord van God. Want, ik zeg het nog maar eens, liefde is de hoogste vorm van geloof. Dat is wat het is, dat is een samensmelting, dat is eenwording. En dat begint met geloof, met acceptatie. Op het moment dat je iemand niet gelooft, dan vertrouw je hem niet, dan zul je nooit nader tot elkaar komen. Maar in deze voorbeelden blijkt juist hun geloof en dus hun innerlijke verbondenheid met de schepper van hemel en aarde. Zij zagen dus vooruit. En dan vinden we dus voorbeelden zoals Abel, zoals Henoch, zoals Noach. Bekende verhalen allemaal. Abraham, Isaac, Jacob en dan Jozef en Mozes. En mooi voorbeeld, dan vinden we daarna Rachab. Doet die er nou tussen? Maar dat was een toonbeeld van geloof. En ook Jacobus haalt Rachab de hoer aan als een voorbeeld van geloof. En in Matthäus 1 vinden we het bekende geslachtsregister. En daar blijkt dat uit Rachab de Messias is voortgekomen. Zo handelt de schrift met mensen die van nature zondaar zijn. En tot niets goeds in staat. Maar wel degelijk nuttig kunnen worden door geloof. Maakt de Heer niks uit, want hij maakt een nieuwe schepping. Hij maakt een nieuwe schepping waarin gerechtigheid heerst. En hij rekent af met de oude mens en met name met de oude mens die zichzelf wil rechtvaardigen. Want de Vader zoekt gelovigen En op grond van dat geloof werden deze voorbeelden gerechtvaardigd. En op grond van dat geloof worden ook wij als gelovigen gerechtvaardigd. Romeinen 5 vers 1. Hè? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. Ja. Dus het was altijd al de norm. Toen en nu. Je hoort weliswaar dat men vroeger door de wet gerechtvaardigd werd en nu door genade. Nee, het was altijd geloof. En ook onder de wet bestond er genade. Altijd kon men uitzien naar Christus. Altijd kon men vooruitkijken. Altijd kon men zien op hetgeen de wet werkelijk bedoelde. Want de wet wees op Christus. En men kon dus altijd een beroep doen op de genade Gods. Alleen leven wij nu in de bedeling der genade, waarin de Heer eigenlijk een oordeel zou moeten brengen over deze wereld, maar dat niet doet, omwille van de eerstelingen, om de vruchten te plukken van de nieuwe schepping, om zijn gemeente te verzamelen, enzovoorts. Nou, ik wil eigenlijk maar één voorbeeld noemen van deze oud-testamentische gelovigen. En dat is Abel dan, omdat hij als eerste genoemd wordt. En van hem staat er in vers 4 geschreven: door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. De geschiedenis van Kaïn en Abel is natuurlijk wel bekend. Hè? Kaïn en Abel, zij waren broers. En de een was landbouwer en de ander werd een schaapsherder. En beiden brachten een offer, maar alleen het offer van Abel werd aanvaard. En vervolgens ontstak Kaïn in woede en zijn aangezicht verviel en hij sloeg zijn broeder dood in het veld. Ja, het was allemaal niet zo positief, hè, die eerste hoofdstukken van Genesis. Maar Kaïn verdwijnt vervolgens naar het land Nod. En vervolgens wordt er dan iemand anders in de plaats van Kaïn en Abel gesteld. Namelijk Seth. En zijn naam Seth, dat betekent ook zoveel als stellen. Het eerste woord van de Bijbel, dat is Bereshit. In den beginnen, Bereshit. En dat zou je ook kunnen lezen als Bar-Shit. Zoon stellen. Sheet, dat is Seth, het stellen van een zoon. En Seth werd als het ware in de plaats van Kaïn en Abel gesteld. Nou ja, en de achtergrond van deze geschiedenis is natuurlijk ook wel bekend, want Kaïn bleek religieus te zijn. Hij bleek zich te bedienen van mooie werken en hij wilde goden behagen via zijn eigen werken. Maar Abel kiest voor plaatsvervangend leven. Hij bracht een ander offer. Hij bracht als het ware een levend offer. En het gaat er niet zozeer om dat Abel een bloedig offer bracht en dat het daarom geaccepteerd werd. Want als je later in de wet kijkt, dan blijkt ook dat er vrijwillige offers zijn, plantaardige offers die goden ook welgevallig zijn. Dus daar kan het niet aan liggen. Denk aan de spijsoffers. Dus dat is het niet, het verschil. Nee, het gaat erom dat Abel een gelovige was. En middels zijn offer gaf hij uitdrukking aan zijn geloof. Dus het was niet het offer op zich wat hem als het ware tot acceptatie van de Heer leidde. Nee, het was de manier waarop hij zijn offer bracht. En dat offer was alleen maar de uitbeelding daarvan. En er wordt dus in Hebreeën 11 vers 4 gezegd dat het een meerder offer was. En als het een meerder offer is, dan spreekt het dus op een of andere wijze van de meerdere en betere dingen van het nieuwe verbond. Dus het leven van de nieuwe schepping. Nou ja, en voor ons als nieuwtestamentisch gelovig is het makkelijk om terug te kijken. En inderdaad, het blijkt te wijzen op dat eenmalige offer van dat lam wat wij nu zien staande als geslacht. Dat offer. En denk dan niet gelijk aan het kruis, denk aan zijn opstanding. plaatsvervangend leven. Abel offerde als het ware zichzelf. Dat is wat het uitbeeldt. Hij gaf zichzelf gewoon over in geloof. En dat liet hij zien aan de hand van dit offer. En waarschijnlijk, dat staat er niet bij, maar waarschijnlijk had hij deze wijze van offeren geleerd van zijn ouders, die het ook weer hadden gezien in de hof. Want die rokken van vellen, die moesten toch ergens vandaan komen. Maar goed, dat staat er niet bij. Maar ze leefde in ieder geval toen ook naar goed voorbeeld. En het feit dat Abel nu in Hebreeën 11 wordt genoemd als gelovige, maakt hem samen met zijn offer een type, een voorbeeld van de Heer Jezus Christus. En dat blijkt ook, daar komen we straks nog even, uit andere schriftplaatsen waar Abel voorkomt. Alleen als je naar zijn naam kijkt, dan, ja, zijn naam lijkt op het eerste gezicht een wat negatieve connotatie, een gevoelswaarde te hebben. Als je het letterlijk namelijk vertaalt, dan betekent Abel zoveel als ijdel. Ijdel. Het is van het Hebreeuwse hevel en dat is letterlijk damp. Of ademtocht. Kortstondig dus. En figuurlijk is het dan ijdel of ijl, ijle lucht. Leeg, vergankelijk, waardeloos of zonder heerlijkheid. En wanneer je de naam Abel, maar dan gewoon als zelfstandig naamwoord nazoekt, dan heeft het te maken met de afgodendienst van het volk Israël of van andere heidense volken. Dan is het een ijdele wandeling. Of hebben ze ijdele goden gediend, enzovoorts. Ijdelheid. En het werkwoord aval, waar de naam Abel van afgeleid is, betekent dus leeg worden, ijdel worden. En zo op het eerste gezicht is Abel natuurlijk ook een tamelijk leeg figuur, want zijn leven leek ook tamelijk nutteloos. Hij werd even een herder en vervolgens was het weer voorbij. Hij heeft niet zo heel lang geleefd. Maar hij was een gelovige en dat is wat telt. En al deze gelovigen in Hebreeën 11 hadden eigenlijk in zichzelf een tamelijk nutteloos en ijdel bestaan. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat geldt voor ons net zo goed. Zo spreekt de Bijbel namelijk over ons als mensen. Dat is nou eenmaal tamelijk ijdel, tamelijk nutteloos. Dat is wat de mens is. Komt op, denkt dat hij wat is. En voordat hij doorheeft hoe de zaak in elkaar steken, verdwijnt hij alweer. Dat is de mens. Lees het Bijbelboek Prediker maar eens. Ijdelheid der ijdelheden. Ziet, het is alles ijdelheid. Abel, Abel, Abel. Dat is wat de prediker naar voren brengt. Alleen door het offer dat Abel bracht, blijkt dat hij geloofde in opstanding uit de dood. En zo werd Abel als het ware alsnog nuttig. Want hij bleek vervolgens een ander doel te hebben. Nou ja, God bleek een ander doel met hem te hebben. Alleen dat kwam niet voort uit Abel zelf. Dat is wat de Heer van Abel zou maken. Hij zou getuigen namelijk. En Abel is dus een gelovige en hij spreekt uiteindelijk van die ene ware gelovige, namelijk de Heer Jezus Christus. En zo spreekt Abel, die in zichzelf leeg is, of zichzelf leeg maakte, eigenlijk over de Heer Jezus Christus. Of zoals Filippenzen 2 zegt, God zelf, die zichzelf ontledigde, die zichzelf leeg maakte. Abel maakte, die God was, hoewel hij God was, de gelijkenis van een mens aannam, de gestaltenis van een dienstknecht aannam en dus leeg werd. En hij werd minder dan de engelen. En hij werd schandelijker dan de meeste mensen enzovoorts. En in Jesaja staat dat wij hem niet zouden aanzien, want hij had geen heerlijkheid enzovoorts. Hij werd Abel, hij werd leeg. Maar in die leegheid, in die tijdelijke, vergankelijke aardse wandeling, offerde hij zichzelf. Gaf hij zichzelf over in geloof. En ook het leven van de Heer, het leven van Jezus van Nazareth, leek in zichzelf tamelijk nutteloos. Dat mag je misschien niet zo zeggen, maar als je gewoon een afstand neemt en naar zijn leven kijkt. Die grote verandering die kwam niet. Het was geen, had geen politieke ambities. Hij greep niet naar de troon. Er was geen grote opstand. Hij werd gekruisigd en hij verdween. En zo staat er bijvoorbeeld in Jesaja 49 vers 4... over, ja, eigenlijk zijn het woorden van de Heer. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Abel. Maar gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En naar de mens gesproken was het leven van de Heer dus ijdel en leeg. Maar naar goddelijke maatstaven was dat helemaal niet zo. Want het resultaat van zijn werk zal straks pas zichtbaar worden. Wanneer de hoop dus vervuld wordt. En nu is hij nog verborgen. Maar in dat offer van onze Heer Jezus Christus, of in het offer van Abel, komt naar voren dat er iets beters in de plaats wordt gezet voor dat ijdele, voor dat oude. En in de plaats van Abel wordt dus Seth gezet. En in de plaats van de Heer Jezus komt de Christus, de opgewekte. En hij zal straks in heerlijkheid verschijnen. En het oude verbond wordt dus vervangen door het nieuwe. En de oude schepping wordt vervangen door de nieuwe. De ijdele schepping wordt vervangen door een schepping waarin Christus het middelpunt is. Een schepping die vervuld is en dus niet ijdel is met de heerlijkheid Gods. En dat is waar wij dus naar uitzien in geloof. En daar geeft Abel uitdrukking aan. En deze Abel staat tegenover Kaïn. En de naam Kaïn, dat is ook best wel negatief, betekent letterlijk speer of spies. Kaïn. En figuurlijk, wanneer je de woordenboek erop naslaat, betekent het bezitting of bezeten of verkregen. Het is maar net in welke context het staat. Maar in de zin van een speer of een spies moet je bijvoorbeeld denken aan de speer van Saul. Zoiets. Het is een ander woord. Exact hetzelfde woord komen we tegen in 2 Samuel 21 vers 16. En daar is een ene figuur, die heet Isbi-benob. En die wil David dan vervolgens slaan met zijn spies. Die wil een einde maken aan het koninkrijk van David. Nou, die spies, dat is Kaïn. En zoals deze man een einde wil maken aan David, wilde het Joodse volk een einde maken aan de ware David, aan de zonen Davids. En ze dachten, als wij hem omleggen, als wij hem aan het kruis hangen, zijn wij er vanaf. En dat is wat er natuurlijk ook gebeurde. Alleen, wat men niet wist, is dat hij zou opstaan. Abel werd Seth, als het ware. Nou ja, Kaïn staat er dus tegenover. Zijn naam komt ook op andere plaatsen voor, gewoon als zelfstandig naamwoord. En dan betekent het, of als werkwoord, betekent het klagen of rouwklagen. Denk aan de klaagliederen. Of het spelen van rouwmuziek. Dat is wat Kaïn is. Of een gevoelige noot aanslaan. De viool. Dat is wat Kaïn is. Nou, en de klaagliederen bijvoorbeeld, die gaan ook over het oordeel dat kwam en komt over het ongelovige volk Israël. Toch? Er wordt geklaagd en geweend. En Kaïn is daar een type van. Daar spreekt Kaïn over. En in 1 Johannes 3 vers 12, daar wordt Kaïn aangehaald. En daar staat dat men niet zou zijn gelijk als Kaïn, die uit de boze was. En zijn broeder doodsloeg. En dan staat er, en om wat voor oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren. En van zijn broeder waren rechtvaardig. Dus de werken van Kaïn waren boos. Maar als je jouw 1 Johannes leest, dan moet je altijd ook de andere geschriften van Johannes lezen. En dus in het evangelie van Johannes staat in Johannes 3 vers 19, dit is het oordeel in de wereld, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dat is dus wat Kaïn is. Het heeft te maken met de ongelovige mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar als je de rest van Johannes leest, dan blijkt hij in het bijzonder te spreken over de zijnen, het volk waar de Heer verscheen, de zijnen, die hem niet hebben aangenomen. Dat is wat Kain dus uitdrukt. De blinde leidslieden van het Joodse volk. En ja, dat het zo is, dat zegt de Heer eigenlijk ook zelf. Laat ik het toch maar even aanhalen in Matteüs 23, vers 33. Daar krijgen we een lesje schelden. Matteüs 23, vers 33. Voor wie een Bijbel bij zich heeft. Gij slangen, gij adderengebroedsels, hoe zoudt gij de hele verdoemenis ontvlieden? De helse verdoemenis ontvlieden. Daarom ziet, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. En uit dezelfde zult gij sommige doden en kruizigen. En sommige uit dezelfde zult gij geeselen in uw synagogen. En zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde. Van het bloed des rechtvaardigen Abels af tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. En zonder op al die zaken hier in te gaan, vergelijkt de Heer ze toch echt hier met Kain. Want er worden wel meerdere voorbeelden genoemd, maar de eerste die genoemd wordt is dat het bloed van Abel vergoten is. Maar door wie werd dat vergoten? De Heer zegt, door deze lui, dit geslacht. En de geschiedenis zegt Kain. Dus de Heer vergelijkt ze zelf. Hij noemt ze als het ware Kain. En in de tijd van Kain en Abel was er natuurlijk nog geen volk Israël. Laat staan het Joodse volk. Maar zij geven uitdrukking aan wat een leven onder de wet brengt. Een religieus leven, wat dat brengt. En daarin zijn zij Kain. Zij zijn het. En zij zullen dus ook geoordeeld worden op grond daarvan. Nou ja, eventjes terug naar Abel, dan stoppen we er weer mee. Zijn naam betekent dus ijdel of ademtocht. En het spreekt over de mens Jezus Christus die een offer bracht. Maar vaak denkt men alleen maar aan de dood van de Heer wanneer men aan dat offer brengt. Alleen is het zo wanneer je de geschiedenis leest dat Kain Abel pas doodsloeg nadat zij een offer hadden gebracht. En je kunt het dus niet één op één vertalen naar de kruisdood van de Heer, zijn offer. Heeft er wel iets mee te maken, maar niet zoals vaak geleerd werd. Want dit was een vrijwillig offer en het had helemaal niets dus met zonde te maken. En een zondoffer of een schuldoffer of whatever. Het heeft te maken met toewijding, met heiliging. En het offer van Abel sprak als het ware vooruit over het eenmalige offer dat Christus bracht in zijn opstanding. Want Abel gaf als het ware zichzelf. En daarom spreekt Abel nog steeds. En roept het bloed van Abel bijvoorbeeld het leven. Het was een levend offer. En waarom ik dit zeg is omdat Hebreeën 12 het eigenlijk gewoon zelf zegt. Er staat in Hebreeën 12 vanaf vers 22. Hebreeën 12. Over ons als gelovigen. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Staat tegenover Sinaï. En de stad des levende Gods tot het hemels Jeruzalem. Dus staat tegenover het aards Jeruzalem. En tot de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. De Ecclesia. Die gemeente die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God en de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Dus wij zijn gekomen tot de hoge priester van het Nieuwe Verbond die zichzelf eenmaal geofferd heeft met zijn bloed, met zijn leven. En dat spreekt betere dingen dan het bloedig offer van Abel. En hier wordt dus gewoon gezegd dat Abel een type is van de Heer Jezus Christus. Alleen zijn offer was van een lagere orde. Of met andersom, het offer van Christus is meerder dan dat van Abel, Hebreeën 11 vers 4, omdat het offer van Abel slechts een type is van het ene ware offer van Christus. En dat bloed ter besprenging is dus een bloedig offer, een levend offer. En dat spreekt altijd over de betere dingen van het nieuwe verbond, het leven juist. En het is juist dus deze Hebreeënbrief die leert dat hij zich in zijn opstanding heeft geofferd. Dat hij zich toen heeft gewijd en dat toen zijn oor doorboord is enzovoort. Dat was nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Hij was namelijk geen priester in zijn aardse omwandeling. Hebreeën 7, wij weten dat hij uit de stam van Juda was enzovoort. En daar wordt niets over het priesterschap van gezegd, staat er dan. Hij was van een andere orde. Alleen, ja, hier staan ze dus zo naast elkaar. Ja, als je dan denkt van, oké, Kaïn sloeg Abel dood. Hè, dat moet dan te maken hebben met de dood van het Heer, van de Heer aan het kruis. Nee, eigenlijk gaat het juist over het verwerpen van de opgewekte Christus daarna. En dat is wat het Bijbelboek Handelingen uiteenzet. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Stefanus. Hoe Stefanus uitbeelding geeft aan hoe de Heer na zijn opstanding alsnog verworpen is door het Joodse volk. Denk aan de omwandeling van Paulus. En hoe hij altijd stuitte op de weerstand van de Joden in de synagoge en waar de heidenen buiten tot geloof kwamen. En vervolgens in Handelingen 28 vers 28 uiteindelijk die woorden van het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En de Joodse leidslieden gingen weg. En pas daarna is het volk verstrooid enzovoorts. En is het verdwenen. En zoals Kaïn verdween naar het land Not, want dat gebeurde. En dan moet je weten wat Not betekent. Not is afgeleid van een stam Noet. En dat betekent zoveel als zwerven, dolen, omdrijven, verstrooien, waggelen, zwerven, schudden met je hoofd. Ja. Not spreekt namelijk op typologische wijze over de verstrooiing van het volk Israël onder de heidenen levend onder de wet. Zij zijn dus buiten het land terechtgekomen. Buiten de Hof van Eden. Want Not lag buiten de Hof van Eden. En de Hof van Eden wordt bijvoorbeeld in Ezechiël weer vergeleken met het beloofde land. Want in de toekomst zal het weer zijn zoals de Hof van Eden. Lees maar na. En niemand kon Kaïn verslaan. Toch? Hij zou een teken krijgen dat niemand hem kon verslaan. Nou, dat volk... Dat volk Israël in de verstrooiing, dat kan ook niet worden uitgeroeid, want de Heer zelf waakt over zijn volk en zal het zelf weer verzamelen vanuit de verstrooiing. Dat zijn de beloften Gods juist. Maar ze zijn wel degelijk nu verstrooid en dat heeft allemaal te maken met zaken die pas geïnitieerd werden na de opstanding. Want het zou hun vergeven worden dat zij de Zoon des Mensen zouden kruisigen. Dat is wat de Heer zelf ook zei aan het kruis. Maar wat hen niet vergeven zou worden, dat was als zij de Zoon van God zouden verwerpen. Of zondigen tegen de Heilige Geest, met andere woorden. Dat is wat niet vergeven zou worden. Nou, Kaïn staat dus tegenover Abel. En Abel spreekt dus over Christus. Want Abel was een schaapherder. Maar daarmee spreekt hij juist over die ene ware goede herder. Namelijk Christus, die zijn leven nu geeft voor de schapen, voor de gelovigen. En dat offer van Abel in het Oude Testament is dus een type van het eenmalige offer van Christus. Namelijk het bloed van het Nieuwe Testament. En Abel werd gehaat door Kaïn en hij werd gedood door hem. Maar Christus wordt tot op heden gehaat en voor dood gehouden door de wereld en het Joodse volk in het bijzonder. Hij wordt nog steeds gevloekt. Maar Abel spreekt nog steeds. En hij spreekt met grote nadruk over die ene ware gelovige. Over de vervuller van al Gods belofte. En ja, ik laat de rest maar zitten. Laten we dan afsluiten met die mooie woorden van Hebreeën 12 vers 1 en 2. Wanneer, nadat al die geloofsgetuigen zijn genoemd, de gelovige die met kop en schouders boven die andere uitsteekt, wordt genoemd. Daar staat dan, daarom... Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Dus al die geloofsgetuigen. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde. En in de Hebreeënbrief is dat ongeloof. En eigenlijk is dat altijd zo. Die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En elke gelovige die genoemd wordt, kreeg een andere loopbaan. En zijn tijd was anders. En de omstandigheden waren anders. En dat geldt voor ons ook. Maar laten we met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende, in geloof dus, op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus. Dewelke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, maar nu is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dat is de weg die de Heer ook met een ieder van ons wil gaan. Want hij wil ons opvoeden. En hij wil ons verheerlijken. En wij wachten nu in geloof af op de dag die in Filippenzen 1 wordt genoemd, de dag van Christus, waarin hij zijn werk aan ons heeft volbracht. En dan staat er in Filippenzen 3 dat wij veranderd zullen worden. En dat wij zijn heerlijk lichaam gelijkvormig zullen worden. Daar mogen we naar uitzien. In geloof. Zullen we hem danken.